Goed, zullen wij met elkaar beginnen en mag ik Jaap vragen om met ons te willen spelen. En wij zullen dan zingen uit Psalm 119 en daarvan het 10e vers. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. Laat uw gewoon op reis mij niet ontbreken. Daar mijn ziel omringd door duisteren heen, zo dikwijls van verlangen is bezweken, om u te zien ter hoge vierschaar treen. Tot straf van hen die snoods zijn afgeweken. Zullen we dat met elkaar zingen uit Psalm 119 en daarvan het 10e vers. Goed, zullen wij dan voor alle dingen samen de Heer om zijn onmisbare zegen bidden. Heere, zo mogen we in het midden van de week samenkomen. Samen rondom uw woord. Heere, dan is er toch geen betere plaats dan waar uw woord geopend mag worden. En we naar dat woord mogen gaan luisteren. Dan mag het toch gelden, rust een weinig. Eet en drink. En sta op, want anders zou de reis u te zwaar zijn. Heere, dat het zo door de week ook mag zijn. Dat we zo bij elkaar mogen zijn. Dat u ons onderwijs geeft vanuit dat woord. Dat u ons spijzigt met uzelf. Ik ben het brood des levens. Ik ben het eeuwige levende water. Wilt u dat werken door genade in ons alle leven? Wil zo bij ons zijn door de onmisbare werking van uw Heilige Geest. Als we vanavond weer een gedeelte mogen overdenken uit het leven van Abraham, de vader aller gelovigen. Heer, u in uw woord zo eerlijk met ons omgaat. Ook de mens, ook hem die genade kennen mag, tekent ook in zijn zwakheid, in zijn ongelovigheid, in zijn wankelmoedigheid. Maar boven dat alles schittert uw trouw, die uw kinderen ook in de moeite, ook in de duisternis, ook in het dwalen niet begeeft, maar vasthoudt en wonderlijk leidt. Heere, dat we zo dan vertroost mogen worden, als we Sions wandelwegen mogen naspeuren en daarin uw leiding mogen opmerken, daarin mogen zien wie u bent. O Heere, geef ons zulke geopende ogen, om onszelf al meer te leren kennen als dwaalziek. Maar bij u is nou bewaring voor zulke dwaalzieke schapen, omdat u die goede herder bent, die leidt. Wil zo bij ons blijven. Wees ook met hen die vanavond met ons meeluisteren, die thuis oppassen, die te oud zijn om hier te komen, met de gedachten bij ons zijn. Heren die andere werkzaamheden hebben en toch nog even ook zo mogen meeluisteren. Heren, gedenk ze allemaal. En wil zo bij ons blijven. Opent u de schriften. En dat we het ook met blijmoedigheid mogen doen. Met verwondering. Maar geef ons ook het juiste onderscheid. Eerlijkmakende genade. Heren, want dan kan uw woord ook zijn. En dat is het toch. Een tweesnijdend scherp zwaard dat doorgaat. Tot in het hart. Ontdekkend, ontblotend, ontgrondend. Heren, maar dan is er ook die andere zijde. Dat woord heelt, gebrokene van harte. En zo zoeken wij uw aangezicht, wordt ook vanavond van u te verwachten. Blijf zo bij ons. We hebben het niet verdiend, we belijden het voor u. Maar zie toch in gunst en genade op ons neer. Om Jezus wil alleen. Amen. Goed, we willen samen weer verder gaan lezen uit het leven van Abraham. We waren gebleven bij Genesis 12 tot en met het 7e vers. En we willen nu gaan verder lezen bij het 8e vers tot en met vers 20. We willen dus lezen met elkaar uit Genesis 12, de versen 8 tot en met 20. En we lezen dan het woord van de Heer als volgt. En hij, dat is Abraham, brak op van daar naar het gebergte tegen het oosten van Bethel. En hij sloeg zijn tent op, zijnde Bethel tegen het westen en Ai tegen het oosten. En hij bouwde daar de Heeren een altaar en riep de naam des Heeren aan. Daarna vertrok Abraham gaande en trekkende naar het zuiden. En er was honger in dat land, zo toog Abraham af naar Egypte om daar als vreemdeling te verkeren, terwijl de honger zwaar was in dat land. En het geschiedde als hij naderde om in Egypte te komen, dat hij zeide tot Sarai zijn huisvrouw, zie toch, ik weet dat gij een vrouw zijt, schoon van aangezicht. En het zal geschieden als u de Egyptenaars zullen zien, zo zullen zij zeggen, dit is zijn huisvrouw. En zij zullen mij doden en u in het leven behouden. Zeg toch, gij zijt mijn zuster, opdat het mij wel ga om u en mijn ziel om uwentwil leven. En het geschiedde als Abraham in Egypte kwam, dat de Egyptenaars deze vrouw zagen, dat zij zeer schoon was. Ook zagen haar farao's vorsten en prezen haar bij farao. En de vrouw werd weggenomen naar farao's huis. En hij deed Abraham goed om harentwil, zodat hij had schapen en runderen en ezels en knechten en maagden en ezelinnen en kemels. Maar de Heere plaagde farao met grote plagen, ook zijn huis ter oorzaken van Sarai, Abrahams huisvrouw. Toen riep farao Abraham en zeide, wat is dit dat gij mij gedaan hebt? Waarom hebt gij mij niet te kennen gegeven dat zij uw huisvrouw is? Waarom hebt gij gezegd, zij is mijn zuster, zodat ik haar tot mijn vrouw zou genomen hebben? En nu, zie, daar is uw huisvrouw. Neem haar en ga heen. En farao gebood zijn mannen vanwege hem en zij geleiden hem en zijn huisvrouw en alles wat hij had. Tot zover het schriftgedeelte. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. Laat uw geboon op reis mij niet ontbreken. Dikwijls is mijn ziel omringd door duister heen. Zo dikwijls van verlangen is zij bezweken. In deze woorden van de dichter uit Psalm 119 zien wij zo treffend het leven van onze aartsvader Abraham getekend. We hebben de vorige keer gezien hoe de Heere zijn belofte aan Abraham waargemaakt heeft, toen hij hem geroepen heeft uit Ur der Chaldeeën en hij hem gebracht heeft in het land der belofte. Hij mocht zijn voeten zetten in het beloofde land. En daar heeft hij in Sichem, bij het eikenbos van Moreh, de Heere een offer gebracht. Een machtig getuigenis, want daar bij die eikenboom van Moreh, daar werd toch immers de afgoden gediend. Maar met het offeren daar was de boodschap, ja de proclamatie van Abraham, dient geen andere goden nevens hem. Maar daar zal hij niet blijven. Want we lezen in het 8e vers, en hij brak op van daar naar het gebergte tegen het oosten van Bethel. En hij sloeg zijn tent op, zijnde Bethel tegen het westen en Ai tegen het oosten. En hij bouwde daar den Heeren een altaar en riep de naam des Heeren aan. De plaats Sichem, daar bij het eikenbos van Moreh, die ligt in een vallei. Maar nu trekt Abraham verder het land in en hij komt in het gebergte, in de buurt van Bethel, heel dicht bij Ai. Waar dat precies gelegen heeft, dat weten we niet. De meeste historici zijn erover eens dat het zo'n 17 kilometer ten noorden van het latere Jeruzalem heeft gelegen. Bethel, zo wordt het hier al genoemd, maar dat was het in die dagen nog niet. En we weten allemaal wel wie die naam Bethel gegeven heeft aan deze plaats. Dat is Jacob geweest, toen hij haar die wonderlijke droom had, waar de engelen op en neder gingen op de ladder. En daar heeft hij gezegd, dit is Bethel. De oorspronkelijke naam in de dagen van Abraham is geweest Luz. Maar hier op deze plaats, waar straks ook Jacob de Heere zal ontmoeten, daar slaat Abraham zijn tent op. En prachtig is wat de oude, inmiddels overleden dominee W.L. Tucker hiervan zegt. En ik zal dat eens voorlezen. Wat liggen Gods voetstappen toch vaak eender in het leven van Gods volk? Daar zijn wat plaatsen waar de Heere pleegt te komen onder zijn volk, waar Gods kinderen elkaar in verstaan, waar zij elkaar ontmoeten, omdat zij daar elk hun God ontmoeten. Hij wil als het ware zeggen, hier mag Abraham de Heer ontmoeten en hier zal later ook Jacob de Heer ontmoeten. En zo mogen Gods kinderen diezelfde wegen gaan. En zo kunnen zij ook met elkaar over die wegen spreken die de Heere met elkaar hen gaat. En mogen ze elkaar daarin ook verstaan en elkaar daarin ook bemoedigen en onderwijzen. Abraham, wanneer hij dan in Bethel komt, zo lezen wij, sloeg zijn tent op. En dat is in het Hebreeuws wel een uitdrukking die erop wijst dat het niet maar voor even is, maar dat hij daar in Bethel wat langere tijd is gebleven. Maar belangrijker is wat we lezen, en hij bouwde daar de Heeren een altaar en riep de naam des Heeren aan. Elke keer treft het ons weer dat Abraham, zodra hij zijn tent opgeslagen heeft, ook begint te offeren, een altaar begint te bouwen en de naam des Heeren begint aan te roepen. En je ziet daarin getekend het leven van Gods kinderen. Dat ze zo gedurig zoeken de omgang met de Heere. Dat leeft nou in zijn hart, om voortdurend de Heere te zoeken in het gebed. en ook de Heere te danken voor de weldaden die hij heeft ontvangen. Weer mocht hij veilig op zijn reis door de Heere bewaard zijn. En geliefde vrienden, wij hoeven niet meer zo'n altaar letterlijk te bouwen en er ook geen lam op te offeren. Want dat altaar dat hij daar bouwde was immers een heenwijzing naar het altaar, het kruis op Golgotha, waar het offer werd gebracht, waardoor verzoening aangebracht is en waardoor het mogelijk is dat een zondaar weer omgang heeft met de Heere. Maar die nu weggeopend is, komt wel de vraag, beoefenen wij nu? Wat de apostel zegt, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Hebben wij dat nu ook telkens weer opnieuw? Die verborgen omgang te zoeken met de Heere, zoals dat ook bij Abraham in zijn leven tot uiting kwam. Weten wij dat toevlucht nemen tot dat verzoenend bloed, zoals Abraham dat doet in die offeranden? Hebt u dat nou dagelijks nodig om weer met God verzoend te worden? Weer die vergeving van al die dagelijkse zonden. Het is bekend van een van de Puritijnen dat hij niet kon gaan slapen voordat hij kennelijk gesmaakt had de vergeving der zonden. Er staat nu iets bij. Er staat iets bij, hij bouwde niet alleen een altaar, maar hij riep de naam des Heren aan. Dit is de eerste keer dat wij dat hier in het leven van Abraham tegenkomen. Voor het eerst dat het hier gebeurt in het land der belofte. De naam des Heren aanroepen, de naam des Heren uitroepen, zo mag je het ook vertalen, wil zeggen de Heren zijn naam belijden en zijn naam uitroepen. Zoals de dichter dat doet in Psalm 105. Looft, looft, verheugt den Heer der Heren, aanbidt zijn naam en wilt hem eren. Doet zijn glorierijke daan alom den volkeren verstaan. En spreekt met aandacht en ontzag van zijn wonderen dag aan dag. En in deze psalm wordt het duidelijk dat het aanroepen van de Heren, het zoeken van de omgang met de Heren, niet beperkt blijft tot het innerlijke van de tent, tot het verborgene, nee, het wordt zichtbaar. Abraham belijdt zijn godsdienst in het openbaar. Dat is het wat deze uitdrukking wil aangeven. En hij riep de naam des Heren aan. Hij gaat met zijn gezin en met zijn knechten kerk houden. En dat zingt ook de dichter. Doet zijn glorierijke daan alom den volkeren verstaan. Iedereen mag het zien dat Abraham de levende God dient en dat hij zijn naam aanroept. We komen die uitdrukking en riep de naam des Heren aan eerder tegen. Aan het eind van Genesis 4, dan lezen we het. En dezelfde Set werd ook een zoon geboren en hij noemde zijn naam Enos. Toen begon men de naam des Heren aan te roepen. En dan is het, geliefden, heel onderwijzend om te luisteren wat onze kanttekeningen daarbij schrijven. En ze zeggen dan, de manier van spreken hier in deze Hebreeuwse tekst gebruikt, wordt in verscheidene andere plaatsen genomen voor de aanroeping van de naam des Heren. En er volgen een aantal tekstverwijzingen. En dan komt de verklaring. Zo is zij ook hier genomen, doch daaronder begrepen zijnde. Dus dat wil zeggen, het houdt dus onder meer in. Gelijk ook uit de andere plaatsen blijkt, de oefening van de ganse godsdienst. Dus niet alleen het offeren, maar het aanroepen van de naam des Heren is breder, omvat meer, zodat de zin hier is dat men openlijk en met meerderen de vergadering der godsdienst begon in te stellen. alsof hij tevoren door Kain en de zijnen een tijd lang was bedorven en vervalst geweest. Als het ware zie je in de dagen van Enos dus de kerk verrijzen uit het stof. De kerk die in verval was geraakt door Kain. Maar hier mag het weer zichtbaar worden. Dat is het eerste. En dan de tweede betekenis. Toen begon men de naam des Heeren aan te roepen. Dat is, toen begonnen de rechte kinderen God zich van de anderen af te zonderen en noemde zich het volk of de kinderen Gods. Dus dat is de tweede betekenis. Er kwam een onderscheid zichtbaar tussen hen die de Heeren vreesden en niet vrezen. Dus wanneer hier van Abraham gezegd wordt dat hij de naam des Heeren begon aan te roepen, betekent dat dus in de eerste plaats dat zijn godsdienst zichtbaar werd. Hij begon erediensten te beleggen en dat houdt dus in dat het niet alleen het offeren was, maar dat men bij elkaar kwam, dat men daar onderwijs gaf. Wie is de Heere? Wat heeft de Heere beloofd? Wat zijn de daden des Heeren? Men zal erbij gezongen en gebeden hebben en men zal er ook de Sabbat gevierd hebben. En dat alles zichtbaar, duidelijk. Ieder moest het weten. Dat was het verlangen van Abraham. Kom, ga met ons en doe als wij. O heidenen uit Kanaan, voeg u toch bij de ware dienst des Heeren. En daarin ligt ook de oproep naar ons allen. Is het zichtbaar wie wij volgen? Kunnen de mensen het aan ons merken, op ons werk, in ons gezin? Durven wij de naam des Heeren vrijmoedig in het openbaar te belijden? De Heer Jezus heeft het immers tot ons gezegd. Gij zult mijn getuigen zijn. Of schamen wij ons? Wij ons, als wij dat doen voor de dienst des Heeren. Want heeft de Heer Jezus het niet heel aangrijpend gezegd in Lucas 9? Want zo wie zich mijns en mijner woorden zal geschaamd hebben, dien zal de Zoon des Mensen zich schamen, wanneer hij komen zal in zijn heerlijkheid en in de heerlijkheid des Vaders en der heilige engelen. Dat is wat. Als je hier niet voor de Heer en zijn naam durft uit te komen, dan zal de Heer straks zich voor jou schamen. Dat wil zeggen, hij zal niet voor jou in de bres staan. Niet je borg zijn. Maar hij zal zeggen, ik heb je nooit gekend. Getuigen, dat kan alleen maar. Als het ook zichtbaar wordt in je leven dat je niet meer bij de wereld hoort. Zoals Enos niet meer samen kon gaan met het geslacht van Kain. En ook die vraag mogen we ons stellen. Is dat ook zichtbaar, niet alleen in ons spreken, in ons getuigen, maar is ook onze levenswandel een prediking? Dat we afscheid genomen hebben van de wereld. Dat we niet meer met de wereld kunnen optrekken. Omdat we niet meer van de wereld zijn, maar door de Heere uit die wereld verlost zijn. Uit dat rijk van de vorst der duisternis. En zij begonnen de naam des Heeren aan te roepen. Openbaar kerk houden, voor iedereen zichtbaar. En een leven wel in de wereld, maar niet meer van die wereld. Bethel, het zal een belangrijke plaats blijven in het leven van Abraham. Straks, na zijn reis naar Egypte en zijn terugkomst, zal hij hier weer zijn tenten opslaan. Maar ook daar blijft hij niet, hij gaat verder trekken. En we lezen met Abraham mee. Daarna vertrok Abraham gaande en trekkende naar het zuiden. Het zuiden, dat is hier de aanduiding voor het zuidenland, de Negev-woestijn. En dat woord Negev, het zuiden, betekent hier letterlijk het droge gebied. Het was een golvend plateau in het zuiden van het latere Juda. En het lag net ten noorden van de nog zuidelijker gelegen Sinaï-woestijn. Het was op zichzelf wel een bewoonbaar gebied, maar de naam duidt er wel op dat het niet ideaal was om te leven. Het was wel een goed gebied voor herders om daar met hun kudde te dwalen. Het was ook een route die van Kanaan naar Egypte voerde. We moeten even letten met elkaar op dat woord van Abraham, zijn leven, dat het was een leven gaande en trekkende. Je ziet hem als het ware zijn tent opslaan, een altaar bouwen, daar enige tijd bivakeren en zijn tent weer afbreken en deze oprollen en weer voortgaan. En zo zie je hem als het ware van het noorden zo door het midden trekken, Bethel, zo naar het zuiden. En zo mag hij heel dat land dat de Heer in hem beloofd heeft doortrekken. En elke keer als hij zijn tent opslaat, dan blijft daar een altaar achter. Een altaar dat predikt in dat heidense land, dien de Heer. Een veroordelende prediking. Zoek het niet bij jullie afgoden, maar dien de levende God. En in dat doortrekken zien wij ook dat hij zo als het ware dat land geheel in bezit mag nemen. En als het ware door die reis en dat bouwen van die altaren predikt hij: dit land is van de Heere en de Heere zal het aan mij en mijn kinderen geven om hier hem te mogen dienen. Daar zien we hem gaan, Abraham. We zeiden het al, hij is een vreemdeling. En dat wordt zo aangeduid in die woorden gaande en trekkende. Als het ware hoor je Psalm 84. Hij gaat van kracht tot kracht steeds voort. Als een zwerver, als een vreemdeling. En telkens weer op die weg mag hij de Heere ontmoeten. Waarvan zijn weg mag gaan. Wat we later ook nog even zullen overdenken naar de stad die fundamenten heeft. En luister dan maar wat de dichter zingt. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunner zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. Dat was het uitkomst. Sion, dat boven. Dat is het eindpunt van al die zwervers, van al die vreemdelingen. Wat we gehoord hebben, 1,5 week geleden, zo blijft er dan een rust over voor dat Abrahams volk. Dat volk dat met Abraham zwerft, maar dat ook met Abraham verwachten mag. De stad die fundamenten heeft. En dan komt toch wel de vraag heel dicht bij u. Bent u ook zo'n zwerver? Zo'n vreemdeling die hier niet thuis is, maar die het oog mag slaan. Sion, de moeder daarboven, Temons, Jeruzalem. Heimwee, Heere, wanneer komt er een einde aan dat vreemdelingsbestaan hier op aarde? Met dit vers, waarin ons verteld wordt dat hij aankomt in het zuiden, wordt als het ware de eerste periode van het leven van Abraham afgesloten. En we willen eigenlijk als het ware, voordat wij naar een concrete situatie uit zijn leven gaan luisteren, als het ware nog even met elkaar terugblikken. Wat hebben wij nu mogen leren? Wel, in de eerste plaats, als wij terugblikken, dan hebben we mogen zien dat de Heer een God is die zijn belofte vervult. De Heer had het gezegd: Abraham, ga uit het land, uit uw huis, uit uw maagschap, en ga naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal je daar brengen. En dat heeft Abraham mogen ervaren. En daarom mag het gelden voor Abraham en voor al degenen die het met de Heere wagen. Het is trouw al wat hij ooit beval. Zat op recht en waarheid pal, als op onwrikbare steunpilaren. Dat mocht Abraham leren. Hij is het die verlossing zond aan al zijn volk. Hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. Dat mocht Abraham hier ervaren. Toen hij daar wandelde, van het noorden naar het zuiden. Heere, u bent trouw. U hebt me thuis gebracht. In het land dat straks mijn kinderen zullen mogen bezitten. En dat is het tweede wat wij in deze geschiedenis zien. Dat de Heere die belofte aan Abraham ook verwerkelijkt heeft. Wij mogen dat weten wanneer wij verder lezen in de Heilige Schrift. Dat het waar is dat de Heere dat land Kanaan aan zijn volk heeft gegeven. Als hij ze ook uit Egypte verlost en ze brengt in dat land der beloften. En dan zingt de dichter van Psalm 105. Dus toogt verkoren volk des Heeren al juichend uit op Gods begeren. Het land der heidenen van de rondom schonk hij hen tot een eigendom. Der volkenarbeid werd geheel aan Israël ten erfelijk deel. Hoor je het? De Heere vervult niet alleen de beloften aan Abraham, maar ook aan zijn zaad. Ze mochten het erfelijk bezitten. Maar de belofte is wijder en de vervulling is breder. Niet alleen Abraham, niet alleen Israël. Maar de Heer had toch immers beloofd, in u zullen al de volken gezegend worden. En wat hebben de profeten daarna verlangend uitgezien? Dat de Heer ook zijn koninkrijk zou bouwen uit de volken. En heerlijk heeft Jesaja daarvan geprofeteerd. En het zal geschieden in de laatste dagen, dat de berg van het huis des Heeren zal vastgesteld zijn op de top der bergen. En dat hij zal verheven worden boven de heuvelen. En tot dezelfde zullen komen al de heidenen. En vele volken zullen heen gaan en zeggen: komt, laat ons opgaan tot de berg des Heeren, tot het huis van de God Jacobs. Ook die belofte heeft de Heere vervuld. Dat niet alleen Abraham, niet alleen zijn volk, maar dat ook al de heidense volken zullen komen tot de berg des Heeren en hem aanbidden. En als het ware zien wij daarin de vervulling van de belofte. En dat is de vierde waar we op willen wijzen. In uw zaad, zaad met een hoofdletter, Christus. En die vervulling daar wijst ook Petrus op. Als hij die kreupele man genezen heeft. Dat de Heere die belofte aan Abraham vervuld heeft. Gij lieden zijt kinderen der profeten en des verbonds, hetwelk God met onze vaderen opgericht heeft, zeggende tot Abraham: en in uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. Dat gaat hier in vervulling, zegt Petrus tot de saamgestroomde gemeenten. Abraham, hem is dit evangelie verkondigd, zegt Paulus in Galaten 3. Hij is gekomen en hij heeft verzoening aangebracht. En zo mogen wij leren hoe dat de Heere die belofte aan Abraham persoonlijk aan zijn hart heeft vervuld. Waargemaakt heeft in zijn volk. Waargemaakt heeft in al de volken. Waargemaakt heeft in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En tenslotte hebben we dit mogen leren. Waar komt het nou in uw en mijn leven op aan? Wel, dat wij met Abraham het land van de zonden verlaten. De afgoden vaarwel zeggen. En op reis gaan naar het hemels Jeruzalem daarboven. En als we dan deze periode van Abraham, waar eigenlijk als het ware heel zijn leven in getekend wordt, nog eens teruglezen in Hebreeën 11. Dan zien we daar deze gang van Abraham samengevat. Door het geloof is Abraham, geroepen zijnde, gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner in het land der belofte, als in een vreemd land. En heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte, dus dat die fundamenten heeft, welker kunstenaar en bouwmeester God is. Geliefde vrienden, in deze woorden van de apostel in Hebreeën zien wij het leven van iedere christen getekend. Van ieder kind van God. En daarin is Abraham ook echt de vader der gelovigen. Namelijk dat wij dat land der zonden moeten verlaten. Op het bevel van de Heer, op die krachtige roeping om uit te gaan. Zoals hij dat ook deed bij Levi. Volg mij. En hij alles verlatende is hem gevolgd. En dan het tweede. Het leven van Gods kinderen is een leven der vreemdelingschappen. En hebben beleden, zo lezen wij in Hebreeën, dat ze gasten en vreemdelingen waren op de aarde. Hoort u dat? Gasten en vreemdelingen. Niet thuis. Pelgrims. Mensen waar je het aan kunt zien. Die hebben hier geen vaste woonplaats. Die hebben hun pinnen niet vastgeslagen in de grond. Die bouwen geen huizen waarin ze de schatten van de wereld vergaderen. Maar die gaan als vreemdelingen over deze aarde. Luister maar eens naar het levensgetuigenis van Jacob. Als hij spreekt tot Farao aan het einde van zijn leven. Dan typeert hij zijn leven met de dagen der jaren mijner vreemdelingschappen. Zijn 130 jaren. Weinig en kwaad zijn de dagen der jaren mijns levens geweest. En hebben niet bereikt de dagen van de jaren des levens mijner vaderen in de dagen hunner vreemdelingschappen. Als de mensen je nou vragen, wie bent u? Is dan ook uw antwoord, een vreemdeling hier beneden. Wat is je toekomst? Was dan je antwoord. Verwachtende de stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is. Dat was het uitzicht van die moegestreden pelgrim, wiens leven zoveel verdriet en teleurstellingen kende. Het leven van Jacob, wat had hij niet meegemaakt met zichzelf en met zijn gezin en met zijn vrouw. Een vreemdeling. Maar wat zijn zijn laatste woorden? Op uw zaligheid wacht ik, o Heer. Dat is het leven van de aartsvaders. Dat is het leven van Gods kinderen. Een zwervend leven. Niet begrepen door de wereld. Niet behorend bij de wereld. Inlevend hier is het land der rusten niet. We zijn pelgrims. Weet je wat een pelgrimslied is? Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt gij in uw fles vergaard. Is hun getal niet in uw boek bewaard? Niet op uw rol geschreven? Dat is een vreemdelingslied, een pelgrimslied. Weet God ook van je tranen? Je tranen van berouw, je tranen van verdriet, tranen van de moeite van dit leven. En van die tranen mocht Jacob weten, ze zullen straks van mijn ogen afgewist worden, om Christus wil. Mag ik het maar eens heel eenvoudig vragen. Bent u zo'n ongelukkige, gelukkige zwerver? We gaan naar het tweede gedeelte van vanavond. We krijgen nu te maken met een bijzondere episode uit het leven van Abraham. Abraham, hij is, zo zeiden we, in het zuiden aangekomen. En wat gebeurt er dan? Heel opmerkelijk. En er was honger in dat land. Zo toog Abraham af naar Egypte om daar als vreemdeling te verkeren, terwijl de honger zwaar was in dat land. Er breekt dus een hongersnood uit in het land waar Abraham zich bevindt. Dat moet voor Abraham wel iets bijzonders geweest zijn. Want dat heeft hij eigenlijk nog nooit meegemaakt. Want het land waar hij vandaan komt, dat Ur der Chaldeeën, daar stroomden de rivieren. En er was door allerlei beroemde irrigatiewerkzaamheden nooit honger vanwege droogte. Hij weet niet wat dit is. We weten ook niet wat de oorzaak is van deze honger. Het kan zijn dat er geen regen is, dat we het verklaren vanuit de natuur. Het is opmerkelijk overigens dat we deze honger verschillende keren tegenkomen in Genesis. In het leven van Isaac en ook in het leven van Jacob. Die hongersnood kan ook een straf zijn van de Heere. We lezen dat bijvoorbeeld in Deuteronomium 17, dat de Heere zal toornen over degenen die afgoden dienen. En dat hij daarom de hemel zal toesluiten, zodat er geen regen is. En daar wijzen ook onze kanttekenaren op en ze zeggen het. Deze hongersnood vanwege de droogte is een straf voor de boosheid van de inwoners van Canaan. En daarin zien wij ook iets van wat later gezegd wordt. Enerlei wedervaart de rechtvaardige met de onrechtvaardige. Ook Abraham moet delen in dat oordeel waarin de Canaanieten vallen. Voor Abraham is het geen straf. Maar voor Abraham, zo zullen wij zien, is het een van God gezonden beproeving. De Heere beschikt deze hongersnood in het leven van Abraham om hem te beproeven. En dat zien wij meer in het leven van Gods kinderen, dat ze reeds al bij de aanvang van het geestelijke leven met de beproevingen te maken krijgen. Je kunt denken aan een schip dat de haven uitvaart, de zee op. Direct is daar al de branding aan het begin van de levensreis. Zo is dat ook bij Abraham. Daar steekt een storm op. Wat we ook verwoord vinden in Psalm 42. Daar uw golven, daar uw baren mijn benauwde ziel vervaren. Abraham, hij wordt door de Heere beproefd in deze hongersnood. En dan merken wij dat die hongersnood, zo lezen we, zeer zwaar is. En dan kan hij niet langer blijven. Het wordt hem tegen zijn knechten gezegd. Ja, maar de beesten sterven, er is geen voedsel meer, wij kunnen hier niet langer blijven. En dan besluit hij om naar Egypte te gaan, om daar als vreemdeling te verkeren. Dat staat er natuurlijk niet voor niets bij. En het laat ons zien dat zijn gang naar Egypte voor Abraham een sprong is die hij doet om een tijdelijke verblijfplaats, een tijdelijk toevluchtsoord te zoeken. Dat hij ook weet dat hij daar niet hoort. En dat hij weer terug moet keren naar het land van de belofte. Hij gaat naar Egypte, dat land dat niet afhankelijk is van regen, maar waar de velden vruchtbaar worden door de overstromingen van de Nijl. Uit nauwkeurige onderzoekingen en tijdsdateringen komen de meest schriftgetrouwe wetenschappers tot de conclusie dat Abraham zo in 1830 tot 1825 in Egypte is geweest. Tijdens de regering van farao Amenhotep III. Er waren toen ook al paleizen aan de oostelijke kant van de Nijldelta, dichtbij Avaris. En zo zien wij in onze gedachten Abraham gaan via Berzeba naar het land Gozen, de weg door de woestijn Sur. Die Nijldelta, als je een dwarsdoorsnede zou hebben van het gebied, die ligt enkele honderden meters lager dan het zuiden van Canaan. Zodat we dat ook lezen in de Bijbel als er staat, en Abraham toog af. Dat wil zeggen, hij daalde af naar Egypte. Maar in die woorden zien wij toch ook een geestelijke duiding. Abraham had geen bevel van de Heere gehad om daarheen te gaan. Wij lezen ook niet dat hij de Heere om raad gevraagd heeft. Heere, waar moet ik nu heen in deze nacht? Maar hij gaat bij zichzelf te raden. neemt zelf een besluit om naar Egypte te gaan. En in die woorden, hij daalde af, zien wij ook iets van een geestelijke afdaling van de Heere vandaan. Hij toog af, dat laat ons zien dat hij niet in de juiste gezindte handelde. En dan volgt de ene zonde op de andere zonden. En dat mag ons ook wel weer een les zijn vanavond, dat als wij te maken krijgen met beproevingen in ons leven, dat de storm opsteekt en dat er moeite komen, dat we dan toch altijd de Heere zullen vragen. En niet bij eigen verstand en bij eigen inzicht te raden gaan, want dan gaat het onherroepelijk mis. Dat blijkt namelijk ook al direct als ze komen aan de grens van Egypte. Je had daar in die tijd ook al grensposten. En Abraham moest daar de grens over. En voordat ze bij die grensposten zijn, gaat hij met zijn vrouw in gesprek. Nou ja, een gesprek. Het is eigenlijk meer een bevel dat Abraham gaat geven aan Sarai. Sarai, die op dat moment ongeveer 65 jaar oud is, is een bijzondere mooie vrouw. Ze is in de kracht van haar leven, in het licht van de leeftijd die zij in die dagen konden bereiken, een vrouw die opmerkzaam, schoon van aangezicht is. En wat vreest Abraham nu? Wel, als hij over de grens gaat, dat dat ook gezien wordt en dat hij als vreemdeling daar een rechteloze is, die ze doden zullen, en dan zijn vrouw ten huwelijk nemen. Ze zullen hem doden om geen echtbreuk te plegen, en ze zullen zijn vrouw nemen. En hij zegt er tegen Sarai: ze zullen mij doden en u in het leven behouden. Hoe dat Abraham aan die wetenschap gekomen is, dat dat zo leefden daar in Egypte, weten we niet. Ongewijde geschiedenissen zeggen ons dat de Heer hem door een droom heeft geopenbaard. Nou, dat geloof ik niet. Gezien de gang die Abraham maakt, is de Heer hem daar niet in verschenen. Misschien heeft hij het uit ontmoetingen van andere mensen gehoord, we weten het niet. Maar het laat ons wel weer zien wie een mens is. Dat zullen we nog meer zien. Als hij aan zichzelf overgelaten wordt en niet met de Heere gaat en niet op de Heere vertrouwt, en hij bij zichzelf te raden gaat. O Abraham, hij toog zo moedig uit met de Heere, vertrouwend op de Heere. En zo was het ook met Petrus. Hij sprong vertrouwend overboord, wandelde op de golven met de Heere. Maar o wee, als je naar beneden kijkt, naar binnen gaat kijken, dan zinkt Abraham en dan zinkt Petrus weg. En Abraham, hij probeert aan dit gevaar dat hem zo benauwd en vreesachtig maakt door een list te ontkomen. Onze kanttekenaren schrijven terecht dat Abraham hier valt in vleeselijke vrees. Hij behoort immers op God te vertrouwen. Maar hij zegt: Sara, luister goed. Je moet zeggen dat je mijn zuster bent. Hierdoor zullen ze mij niet doden. En daar gaat het Abraham om. Hij denkt helemaal niet aan Sarai. Want wat zal dat voor Sarai betekenen? Ze zal in overspel verder moeten leven. Ze zal als vrouw onteerd worden. Maar daar heeft Abraham helemaal geen aandacht voor. Het draait alleen om hemzelf. En wat is Abraham hier ver van die ware christenman, waarvan Efeze 5 spreekt, dat hij een beeld moet zijn van Christus, die zijn bruid zo lief gehad heeft, dat hij zijn leven voor haar overgegeven heeft. Abraham, wat ben je ver, ver van je weg, dat je je vrouw daarvoor over hebt, als je zelf maar in het leven blijft. Wat zat daar nou achter bij Abraham? Wel, verschillende verklarers wijzen hierop. Ze zeggen: kijk, Abraham, wanneer hij zich voordoet als broer, zal door zo'n rijke Egyptenaar uitgenodigd worden om te onderhandelen over de bruidschat. Want als de vader gestorven was, viel dat recht op de bruidschap toe aan de broer. En zo veronderstelt men, dan zal Abraham die tijd hebben willen uitkopen in dat onderhandelen. Dat kon soms weken of misschien nog wel langer duren, loven en bieden heen en weer. Dat Abraham die tijd wilde gebruiken om de hongersnood door te komen en als die voorbij was, dan weer naar huis te gaan. Van het onderhandelen, dat weten we bijvoorbeeld uit de geschiedenis van Laban. Dat hij onderhandelt met de knecht van Abraham over Rebekka. En later zien we dat ook bij de zonen van Jacob. Dat ze onderhandelen met Sichem, de zoon van Nahor, over de bruidschat voor hun zus Dina. Maar Abraham, hij vergeet dat hij niet te onderhandelen heeft met een of andere rijke Egyptenaar. Maar hij heeft er nooit aan gedacht dat de farao zelf zijn vrouw begeren zou. En daarom is er van onderhandelen nooit iets terechtgekomen. Want zodra hij de grenzen oversteekt en Egypte binnentrekt, dan gaat het overal al gonzen van de geruchten. Begint bij de gewone Egyptenaars die hem daar zien gaan, Abraham met zijn vrouw. De monden vallen open. Oh, wat een mooie vrouw. En ook de rijkende adel, ook zij zien het. En het gaat als een lopend vuurtje. En het wordt uiteindelijk ook bekend aan het hof. Overigens even terzijde. Als Abraham hier de grens overtrekt, dan is dat bij de grensplaats Sukkot. Een plaats die we later ook tegenkomen wanneer Israël uit Egypte bevrijd wordt. En het is heel opmerkelijk dat men daar bij Sukkot een graftombe heeft gevonden, waarin vermeld staat dat in het jaar 1900 voor Christus een groep Bedouinen van 37 personen werd toegelaten tot Egypte. Mogelijk is dat een aanwijzing dat het hier zal gaan over Abraham, die daar met zijn personeel de grens overgaat. Abraham, hij hoort het. Bevel van de farao. Breng Sara. En daar staat Abraham. Ze wordt meegenomen, Sarai. Ze moest meedoen van Abraham. En ze moest het zeggen. Ik ben Abrahams zuster. Ze wordt meegenomen. En daar valt heel zijn plan in duigen. Niets te onderhandelen. De farao neemt waarvan hij denkt dat het hem toekomt. Je moet eens opletten hoe groot Gods voorzienige leiding is. Want wat staat er, ze wordt genomen in farao's huis. En dat wil zeggen dat ze een plaatsje krijgt in het harem bij al de andere vrouwen van farao ter voorbereiding op haar huwelijk met de farao. En daarin zorgt de Heer dat het huwelijk van Abraham en Sarai niet bezoedeld wordt. Dat ze een reine vrouw mag blijven. Abraham, heel zijn redeneren, heel zijn plan, het valt in duigen. En hij krijgt wel van de farao een grote bruidschat, schapen, lezen we, runderen, ezels, ezelinnen, kemels, knechten en maagden. Het is een rijke bruidschat die hem ten deel valt, maar het kan zijn verdriet niet wegnemen. Daar zit hij nu, bij de brokstukken van zijn eigen plannen en overleggingen. Zijn plan was een halve waarheid en toch uiteindelijk ook een hele leugen. En wat zijn dan de gevolgen daarvan? Smartelijk, niet op God vertrouwd, maar de toevlucht genomen tot zijn eigen gedachten en opvattingen. En daar zit hij nou met al die rijkdommen. Maar ze kunnen de smart van zijn lieve vrouw Sarai, die hij missen moet, niet wegnemen. Oh, wat moet Abraham hier in deze weg tot zijn schande leren, hoe hij gewankeld heeft, terwijl toch bij de Heere alles mogelijk is. En dat zal de Heer hem nu gaan leren. De Heer zal zijn raad volvoeren en zijn belofte vervullen, ook al wankelt Abraham door ongeloof. Want wat lezen we toch kostelijk in het 17e vers. En de Heere plaagde Farao met grote plagen, ook zijn huis ter oorzaken van Sarai. De Heere gaat ingrijpen, waar Abrahams wegen doodlopen. Daar komt zo geheel onverwacht de Heere weer in het leven van Abraham. En de Heere plaagde de Farao. Een woord wat we later ook tegen zullen komen bij de 10 plagen. We weten niet wat voor plaag het geweest is. Het Hebreeuwse woord wat hier gebruikt wordt, geeft aanleiding om te denken aan uitslag. Al die mensen krijgen te maken met een verschrikkelijke huidziekte. De Farao en allen die daar in zijn huis zijn, ook zijn dienaren. En er staat er heel nadrukkelijk bij. Ter oorzaken van. En dat laat zien dat het een juridisch oordeel van de Heer is. De Heere zelf veroordeelt het optreden van de Farao. Hij had zijn hand niet mogen uitstrekken naar iets wat hem niet toekomt. Hij had Sarai niet mogen wegnemen uit de tent van Abraham. Hij heeft zich onterecht toegeëigend wat hem niet toekwam. En dan zien wij dat de Heere het opneemt voor de rechteloze vreemdeling. We mogen ook zeggen, de wereld kan niet ongestraft zich vergrijpen aan Gods kinderen. Het wordt ons overigens niet verteld hoe de Farao die plaag verbindt met Sarai. Het kan zijn dat hij zijn eigen orakelpriesters heeft geraadpleegd en gezegd, hoe komt dat nu dat wij ineens allemaal te lijden hebben van die verschrikkelijke huidziekte? Het is mogelijk dat die priesters er iets van gezien hebben. O Farao, dat heeft met Sarai te maken. Later zullen we dat ook bij de Filistijnen zien. Dat ze al die rampen verklaren door de aanwezigheid van de ark in de tempel van Dagon. Maar het kan ook zijn wat we later zien, dat de Heer in het geopenbaard heeft door een droom, zoals hij dat later ook bij Abimelech zal doen. Hoe dan ook, Abraham, hij wordt ontboden bij de Farao. En als het ware zie je daar die Farao vertorend op zijn troon zitten. En in zekere zin ook een rechtvaardige toren. En daar zie je dat het ware dat Abraham een uitbrander krijgt van de Farao. Hij vuurt allemaal vragen op hem af. Waarom heb je het mij niet verteld? Waarom ben je niet eerlijk tegenover mij geweest? En daar staat Abraham, kind van God, ontmaskerd als een leugenaar. En hij zwijgt. Hij kan niets antwoorden. Hij moet het toestemmen. Wat zal hij zijn dwaasheid hebben gevoeld? Wat zal het voor hem ook een wonder zijn dat de Farao hem niet straft? O, hij voelt het gewankeld. De Heere niet vertrouwd. Wat een diep beschamende les. Laat het dat ook voor ons zijn, een waarschuwing. Als wij bij vlees en bloed te raden gaan, dan loopt het onherroepelijk verkeerd af. En helder is wat onze kanttekeningen schrijven, ontdekkend. Hier staat niet dat Abraham enige woorden van onschuld gebruikt heeft, alsof hij zonder twijfel zijn zwakheid en onbedachtzaamheid gevoelde en bekende. Als ook een bijzondere genade des Heren die hij merkte in het goddelijk beleid deze zaak. En dat is het. O Abraham, aan de ene kant ziet hij zijn eigen dwaasheid, zijn eigen goddeloosheid, zijn eigen ongeloof. Maar als hij daar voor Farao staat en hij zal Sarai terugkrijgen, dan zal het in zijn hart zijn, wie zal Gods wijs beleid ooit doorgronden? Heere, bent u dan zo goed voor mij? Heere, wat bent u een genadevol Heere, dat u zo mijn leven leidt, terwijl ik er niets van verdiend heeft. De Heere zal zelf zijn vervulling instaan van de beloften. Abraham, je hebt gewankeld, terwijl je de belofte had, dat de Heere je zou zegenen en je zaad zal doen zijn als de sterren aan de hemel. Je had niets te vrezen, Abraham, want God had het je toch immers beloofd. En daarom zien wij dat God niet trouw is omdat wij trouw zijn. Maar God is trouw omdat hij zijn belofte waar maakt. Hij is trouw aan zijn eigen woord. Hij is trouw aan het woord wat hij beloofd had. Uit Isaac zal Christus geboren worden. En gelieden, zo mogen wij het wel zeggen. Gods beloften zijn het behoud voor Gods volk. Gods beloften zijn de schoonheid van Gods volk. En de belofte Gods zijn de kracht van dat volk. Wat is de Heere dan goed voor zo'n kind als Abraham, dat hem gewantrouwd heeft, dat gewankeld heeft, dat bij eigen inzichten te raden gaat. God is goed. Hij krijgt Sarai terug, ongeschonden, rein. En hij mag ook nog de bruidschat houden. Hij wordt door Farao uit het land gezet. Weg jij. Soldaten brengen hem aan de grens. Hier ben je niet meer welkom. Maar wat een lessen liggen er ook in deze geschiedenis. Mozes heeft hem opgeschreven. Allereerst voor het volk Israël. Want wat vertoont de gang van Abraham naar Egypte al zoveel overeenkomsten met de gang die later zijn eigen volk zal maken. Door de honger naar Egypte. In Egypte bedreigd met de dood. Door God zo wonderlijk verlost. En ook met geschenken uitgeleid uit Egypte. Een prediking van Gods trouw, van zijn zorg en van zijn bewaring voor zijn volk, te midden van de moeilijkste omstandigheden, houdt de Heere zijn kind en zijn volk in stand. In de tweede plaats deze heerlijke les. Dat als de Heere ons gaat beproeven, zoals hij Abraham beproeft, en wij menen in eigen kracht staande te kunnen blijven in die beproeving, dan laat deze geschiedenis ons zien dat wij niet 1 uur staande kunnen blijven. Niet 1 minuut, niet 1 seconde. Abraham, als de vrees hem overvalt en hij denkt zelf de oplossing te weten, dan komt hij in de grootste moeilijkheden terecht. Maar in die beproeving mag hij weten en leren wat Jacobus schrijft, wetende dat de beproeving uw geloofs leidzaamheid werkt. Dat heeft hij mogen leren in die weg van beproeving, dat de Heere getrouw blijft. Zo heeft hij de Heere mogen leren kennen, bevinden en ervaren dat hij waarlijk helpt in nood. En dat hij zijn hulp, bijstand, troost en getrouwheid steeds weer doet ondervinden aan al de zijnen. Abraham, hij moet het hebben van de trouw des Heren. En daaraan verbonden deze derde en laatste les. Wat is de Heere toch goed voor mensen die met alles aan een eind gekomen zijn, die door eigen zonden geen weg meer weten hoe er ooit nog uit te komen, die geen uitweg meer zien vanwege hun zonden en schuld, die vanwege eigen afmakingen zo ver van de Heer afgedwaald zijn dat het zo donker wordt dat ze met David in Ziklag omdreigen te komen. Geen uitweg meer. Maar wat zien wij dan heerlijk, dat de Heer hier voor zulke ellendigen, voor zulke zondaren die het moeten belijden, gelijk een schaap heb ik gedwaald, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. En als je nou zo vanavond hier zit en je kijkt terug op je leven, je moet vanavond zeggen: ik kan boven Abraham niet uitkomen. Ik ben ook mijn eigen weg gegaan. Steeds verder van de Heer af. En dan weet ik niet meer hoe ik terug moet keren. Dat je dan met Abraham het wonder mag zien. En dat dat in je hart de bede mag wekken. Gun leven aan mijn ziel. En zo wil de Heer in die weg van beproeving. Als wij geen uitkomst meer zien. En toen plaagde de Heer aan de farao. Dan gaat de Heer zelf een weg banen. Tegenover al onze ontrouw. Als wij het allemaal verzondigd hebben. Is de Heer genadig. En zo brengt hij zijn kinderen. In het dal van ootmoed. In het dal van verootmoediging. En dan blijft er dat wonder over. God kan zich niet verloochenen. Hij blijft de getrouwe verbonds Jehovah, wiens trouw van geen wankelen weet. Hij blijft trouw, ondanks al onze afmakingen. O, wat schittert in deze geschiedenis voor Abraham, maar ook voor al Gods kinderen, zijn soevereine, vrijmachtige en onbegrijpelijke goedheid. Al moeten ze zelfs met Asaf zeggen, ik ben een groot beest bij u geweest. De Heere, hij brengt ze in zijn heiligdom. En daar komen ze tot die schuldbelijdenis. Heere, wie ben ik voor u geweest? Heere, vergeef het. Alles wat ik heb misdreven. En dan gaan ze opnieuw bij verwondering leren. Dat ze nou alleen uit genade. En dan ook alleen genade. Zalig worden. Zullen. En dat ze het alleen zullen worden om het werk van Christus. Dat ze het alleen zullen worden omdat hij hen vasthield. En dan mogen ze het gaan zingen. En wij met hen uit Psalm 73, het 12e vers. Gij zult mij leiden door uw raad. O God, mijn heil, mijn toeverlaat. En mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Amen.
Amen.
Goed, u weet dat er nu gelegenheid is om een vraag te stellen. Mag schriftelijk, maar we kennen elkaar zo goed dat dat natuurlijk ook direct mondeling mag. Hè. Daar hoeft natuurlijk geen enkel bezwaar voor te zijn om even op te staan en een vraag te stellen. Heeft er iemand een vraag? Is duidelijk geweest. Ja. We hebben veel ter overdenking meegekregen. Broeder de Bakker, zeg het eens.
Dan in hoofdstuk 12, daar begint het over Abraham's roeping. Dan komt de Heer in zijn leven.
Ja.
Wat u al gezegd, en dat zie je ook later, als je dan op de naast leeft, als de Heer in het leven komt. Als de Heer in het begin gaat vragen, dan komt er een nauw leven.
Ja. Goed, ik zal ook voor degenen die met ons meeluisteren de vraag herhalen. We zien in het leven van Abraham de gang die de Heere toch met vele van zijn kinderen gaat. De vraag is, hij is eigenlijk nog maar net geroepen uit der Chaldeeën. Heeft een reis mogen maken naar het beloofde land, is daar ook aangekomen. En nauwelijks is hij daar nog maar aangekomen, om het zo te zeggen. En dan komt de Heere met een beproeving en dan zien wij tot welke dingen Abraham in staat is. En dan is de vraag, zou je dat mogen vergelijken met wat we lezen in Openbaringen 2, dat de Heere klaagt van een van zijn gemeenten dat ze hun eerste liefde hebben verlaten. Dat is onder ons een gangbare uitdrukking geworden, de eerste liefde verlaten. Wat betekent dat nou in de eerste plaats, de eerste liefde? Wel, we hebben er iets over gezegd in de preek over. En dan blijft er een rust over voor het volk van God. Die eerste liefde, dat is het smaken van de vrede in het hart. Dat is als je die beeltenis over wilt brengen, zoals die duif die uitgelaten is uit de ark, geen rust vond onder het hol van haar voet, maar eindelijk rust vond toen ze weer op de hand van haar heer van Noach kwam en hij ze in de ark nam. Toen had ze weer rust, toen was ze weer thuis. En iets van die vreugde dat je in Christus geborgen mag zijn voor tijd en eeuwigheid. Die vreugde dat er nu ook voor jou verzoening is. Dat de Heer dan ook voor jou een weg gebaand heeft. Dat je iets van die weg mag zien. En zoals ook Bunyan dat beschrijft in die christenreis. Als dat evangelist hem dat poortje aanwijst, dan zie je al iets van die blijdschap. En als hij uitroept, licht, licht. Dan mag er iets van die blijdschap zijn, de Heer denkt aan mij. En als die liefde dan in je hart is, dan geeft dat zulke een wederliefde tot de Heere en zijn dienst. Dan krijg je ook Gods wet zo lief, zijn volk lief, zijn dag lief. En dat alles vloeit uit de liefde van Christus in je hart. Dat is die eerste liefde. Dan zou je wel kunnen springen door de straten van Middelhamis. Ik herinner me dat ook uit mijn eigen leven. Dat ik onder de prediking iets mocht smaken van de verzoening met God. En ik zie me nog uit de kerk lopen, door het laantje was dat in Werkendam. dan zou je wel kunnen huppelen van zielenvreugd, zichtbaar vanwege die grote blijdschap. En ik zei, dat brengt dan met zich mee een liefde tot Gods wet. Ik werkte in die dagen bij de vereniging voor gereformeerd schoolonderwijs en moest veel in Zoetermeer zijn op het ministerie. En ik herinner me nog dat er voor dat ministerie een grasveld lag en daar stond op een bordje verboden daar overheen te lopen. Maar dat sneed een heel stuk af om bij de ingang te komen. En je zag ook dat heel veel mensen door dat gras liepen, dat was eigenlijk al een klein bruin paadje. Maar dan kun je eigenlijk op dat moment zelfs dat gebod, verboden over het gras te lopen, niet overtreden. En vroeger zeiden ze, dan kun je nog niet over een strootje heen stappen. Dat is dat tere leven. Dan wil je de Heere in niets verdriet doen. Dan wil je heilig, zondeloos voor de Heere leven. Nou, dat is wat bedoeld wordt met die eerste liefde. Als dat grote wonder je deel mag worden, dat God naar zo'n ellendige als jij omziet. Nou, is dit nou ook zoiets bij Abraham, dat je kunt zeggen, ja, Abraham, hoe komt het nou toch dat je die eerste liefde verlaten hebt? Wel, ik denk dat je dat zeker zo mag duiden. Je kunt dan wel eens vragen, waarom? Waarom doet de Heer dat? Waarom is dat nou geen storeloze vreugde? En waarom is dat niet geen voortdurende beoefening van die liefde? Wel, ik denk dat de Heer het nodig acht dat wij ontdekt worden aan dat overblijvende zondaarsbestaan. Dat de Heer het nodig acht om ons te leren wat het is om als een goddeloze telkens weer gerechtvaardigd te worden. Om aan ontdekt te worden dat wij nu niet zalig zullen worden vanwege onze liefde. Maar om steeds meer en meer te gaan leren, Hij moet wassen en ik minder worden. En dat de Heer daarom die ontdekkende lessen ook in het leven van Abraham geeft. Opdat Abraham zich niet zou verheffen. Want hoe gemakkelijk kunnen ook Gods kinderen met hun bekering, met hun uiterredding, met hun beleving iets worden. En dat ze daarop gaan steunen. En dan kan de Heer daar wel eens in blazen. En ze doen struikelen. Waarom? Om ze aan zichzelf meer en meer te ontdekken. Steeds meer te leren, uit u geen vrucht in der eeuwigheid. Een mens kan in die eerste liefde nog zoveel van zichzelf achter. Ik zal nooit meer zondigen, ik. En dan moet je het leren. Mijn kracht wordt in uw zwakheid volbracht. Zonder mij kunt gij niets doen. En zo wil de Heere ook Abraham ontdekken. Abraham. Je zult het met mij alleen moeten wagen. In jezelf, Abraham, blijf je een zondaar. In jezelf, Abraham, ben je een vreesachtig mens. In jezelf, Abraham, blijf je een grote ik-liefhebber. En dan wil je je vrouw zelfs opofferen als je zelf maar in het leven blijft. Daar zie je nou een mens getekend, ook na ontvangen genade. En wat zal dat een beschamende les zijn voor Abraham. Maar wat zal het hem ook meer en meer aan de Heere hebben doen verbinden. En ik geloof dat de Heere daartoe zulke lessen leert in het leven van de zijnen. Is dat een antwoord op de vraag of wil je nog wat verder op doorvragen? Heeft iemand nog een andere vraag? Ja.
Is Abraham zelf al echt in de schuld gekomen? Want hij had onder andere van die van Farao ontzettend veel gekregen. En dan zou je denken van, als hij dan in de schuld terecht gekomen had, dan zou hij dat ook teruggegeven. Maar je leest daar helemaal niks van.
Ja. Kijk, dat blijft natuurlijk altijd een zaak van overdenking. De vraag is even geweest, is Abraham nu echt in die weg voor de Heere in de schuld gekomen? Want, zo wordt gevraagd, dan had hij toch wel gezegd van, ik wil die bruidschat niet hebben. Zo zou je daarover kunnen denken, Je kunt natuurlijk ook de andere kant, en dat heb ik ook willen benadrukken, dat het voor Abraham een wonder was dat hij die bruidschat niet hoefde terug te geven. Er was hongersnood. En hij moest abrupt direct weer terug. En ik geloof dat Abraham daar toch iets van Gods voorzienigheid in gezien heeft, dat de Heer hem nou met al deze schatten overlaat, zodat hij de periode van hongersnood met al die goederen die hij gekregen heeft toch nog kan overleven. Dat de Heer daarin toch voor hem gezorgd heeft. En dat dat voor hem niet klein te krijgen is. Dat de Heer dan hier iets laat zien dat hij geeft boven bidden en denken. Hij krijgt allereerst Sara terug. En hoe krijgt hij ze terug? Ongeschonden. Het had ook zo anders kunnen zijn. In de tweede plaats krijgt hij ook nog van de farao terug wat hij niet verdiend heeft. En ik denk ook dat in dat teruggeven ook iets bij de farao ervaren is van wie God is en wie zijn kinderen zijn. En dat de farao ook uit diep respect, om het nou zo te zeggen, uit ontzag voor de Heer en voor zijn kinderen die schat niet terug eiste. En dat Abraham het zo toch als een gave van de Heer heeft gezien in zijn wonderlijke leiding. Wat zijn zo mijn gedachten daarover? En daar sluit ik me aan bij de kanttekeningen die in die richting ook wijzen, omdat er van Abraham geen antwoord staat. Hij weerlegt het niet. En in dat zwijgen zou heel eenvoudig van toepassing kunnen zijn. Wie zwijgt, stemt toe. Ik heb verkeerd gehandeld. Ik heb u bedrogen, farao. En ik had dat niet mogen doen. En alles wat u en uw knechten overkomen is in de plagen. En wat er staat, en hij plaagde hen zeer. Dus het was niet zomaar even een klein stukje uitslag of zo. Maar als je denkt aan de 10 plagen, dan kun je je er wel bij voorstellen dat het volk gekrepeerd heeft van de pijn die die huidziekte heeft meegebracht. En dat daarin iets van de openbaring van de heerlijkheid en de majesteit van God aan de farao zichtbaar geworden is. En dat zo net als later, want dat is wel denk ik ook een bewijs voor deze gedachten, dat ook later de farao en het volk zegt: ga uit Egypte vanwege de plagen. Want dan zijn al de eerstgeborenen gestorven als een straf van de Heer. Dat de farao daarin dat erkent. En dat ze ook geschenken meegeven. En zo zie je dat eigenlijk hier al afgebeeld als een prediking van wat straks het volk zal mogen overkomen. Ja? Heeft iemand anders nog een vraag? Broeder Bud zie ik ook nog zo nadenkend lezen. Wellicht dat er bij hem ook nog een vraag in het hart rijst.
Dat is eigenlijk wel een beschaamd voorbeeld. Dat in vers 19. Dat de vader ook zegt: ze is mijn zuster, zodat ik daarmee tot een vrouw zou hebben genomen. Ik heb niet gezien, dat is uw huis eraf, neem maar en ga heen.
Ja.
En dat hij dus daar vooraf gaat, zegt van: waarom hebben zij dit gedaan?
Ja. Ik vind dat heel mooi. U hoeft geen vragen te stellen, maar u mag ook meedenken en mee preken, zeggen ze wel eens. Maar ik denk dat diaken Bud daar terecht een goede aanwijzing geeft. Dat de farao eigenlijk Abraham beschaamt en zegt: weet je wel wat je eigenlijk gedaan hebt? Je hebt mij verleid en gebracht in het gevaar van overspel. En dat de farao hem dat zeer ernstig aanrekent. Door jou had ik eigenlijk gezondigd, om het zo te zeggen. En hoe diep dat besef is, dat weten wij niet. Maar je ziet wel van de morele standaard bij die farao van: ja, maar als nou eens gebeurd was wat God gelukkig verhoede, maar dan had ik jouw vrouw genomen en had ik met Sarai in overspel geleefd. Vind ik ook een hele opmerkelijke uitspraak van deze farao. Ons overigens tot voorbeeld, hoe de Heer haat het overspel en de hoererij. Goed, bedankt ook even voor deze opmerking.
Ja.
Ja. We zullen later nog zien hoe dat ook deze dingen weer terugkomen in het leven van Abraham. Dat je zegt, ook daarin zullen we zien hoe hardleers ook een kind van God kan zijn. Want het zal nog een keer voorkomen. En niet alleen bij hem, maar ook straks bij Isaac.
Dat zie je ook bij wat we in het Burger geschreven. Ik weet dat Josia, dat die steeds met het huis van Aagap samen doet.
Precies. En daarom zie je hoe noodzakelijk het is. Dat het moet komen tot die radicale breuk. Wat samensmelting, wat samenstemming heeft Christus met Belial. En ik denk dat dat de grote oorzaak van de ingezonkenheid en de geesteloosheid van de kerk is. Dat kerk en wereld samen gaan. En als die samen gaan, dan liggen ze open. En dan zijn de poorten open van de stad. En dan ligt ze voor alles open. En daarom moet het in het hart van Gods kind leven. Weg wereld, weg schatten. En als dat niet beleefd wordt actief en niet beoefend wordt, dan liggen voor de verleidingen open en komt de Satan de kerk binnen. En dan brengt de wereld mee. Waarom? Hij weet dat die wereld nog zo'n aansluiting heeft bij u en bij mijn hart. En daarom moeten we daarin waakzaam zijn. En Abraham was niet waakzaam op dat moment. Nam de toevlucht tot Egypte, tot een rietstaf. En die zou bijna zijn hand door het woord hebben. Maar God heeft het nog verhoed. Goed, broeder Baan. Ja, ik denk dat je wel in het algemeen mag zeggen dat de Heer daar altijd bij terugkomt. En ik heb ook gedacht aan wat de Heer later tegen hem zal zeggen. En misschien dat de Heer dan ook aan deze dingen gedacht heeft. Wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. Abraham, laat in alles en je spreken toch oprecht zijn. En dat de Heer daar weer de wond open legt en waar het misgegaan is in het leven van Abraham. En zo mag je zeker zeggen dat de Heere dat eigenlijk altijd doet. Want de Heere werkt nooit in het leven van zijn kinderen over de zonden heen. Maar brengt ze altijd daar weer terug waar ze, als het spreken, vandaan gegaan zijn. Waar ze niet hadden weg moeten gaan. Of je nou dat hier direct mag zeggen dat Abraham niet al trekkende naar het zuiden mocht gaan, dat durf ik niet te zeggen. Ik ben dat ook niet tegengekomen, dat hij daar in een eigenwillige weg gegaan is. Maar dat hij toch het land mocht doortrekken dat de Heer hem gegeven had. Van het noorden tot het zuiden en overal daar ook altaren bouwen mocht. Maar ik heb wel gezegd dat Bethel wel een bijzondere plaats is. Waar hij met de levende eredienst, de zichtbare eredienst is begonnen. En dat de Heer hem daar terugbrengt, en dat hij zo kennelijk tot hem gesproken heeft, Ja, dat geloof ik ook zeker. Hè? Zo mag je dat wel zien. Goed. Ik zag nog een vinger, of niet? Ja. 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 Nou, we hopen daar zeker ook de volgende keer nog even bijzondere aandacht voor te vragen. Hè, dat de Heer toch, ja, elke keer zijn kinderen daar weer brengen wil. Hè. In de herinnering ook. Hè. En je ziet hoe belangrijk dat is. En ik heb dat wel eens meer gezegd. Dat het zo goed zou zijn als we dat eens zouden optekenen. Hè. Waar de Heer ons ontmoet heeft. Waar de Heer tot ons gesproken heeft. En dan is het een wonder dat de Heer dat zelf weer in de herinnering brengt. Hè. En hij roept daar ook steeds toe op. En gedenkt de werken des Heeren. Gedenkt wat hij gedaan heeft. Hè. Opdat we daar ook moed uit zouden scheppen. Ook voor de toekomst. En ook voor het leven van Abraham en hoe het verder gaan zal. Er komen nog vele dingen in zijn leven, vele beproevingen. Maar dat hij toch elke keer weer terug mag vallen op wat de Heer gedaan heeft in Bethel. En zo brengt de Heer zijn kinderen daar weer om ze opnieuw te onderwijzen, te ontmoeten en ze kracht te geven om de weg voor te gaan. Ja. Jazeker. Hè? Ik denk dat dat terecht is wat u zegt. Dat het dagelijks nodig is om door de Heer onderwezen te worden. Hè? Ik heb u dat even gezegd van die Puritein. Ik dacht dat het John Owen was. Hè, maar dat hij niet kon gaan slapen. Voordat hij ook kennelijk hè, de vergeving van de Heer weer bij vernieuwing had gesmaakt. Hè? Je zou kunnen denken aan het woord wat de Heer spreekt. En laat de zon niet ondergaan over uw toren. Dat hij kon niet gaan slapen als zijn schuld niet was weggenomen. Hij kon niet slapen met de gedachten dat de Heer toornig op hem was vanwege de zonde. En je ziet dat ook dat de Heer dat nodig acht als hij zijn discipelen de voetwassing bedient. En dan staat er ook dat ze nodig hebben dat hun voeten gewassen worden. En die voeten die zien op de dagelijkse wandel door het stof. En ze waren rein om het woord dat Christus gesproken had. En dus in Christus waren ze rein, volkomen rein, maar ze hadden het nodig om nog dagelijks gewassen te worden. En dat staat er ook van de kerk die thuiskomt. Wat is het kenmerk van die kerk die thuiskomt? Zij hebben hun klederen gewassen. En dan staat er in het Grieks een woord wassende gewassen. Dagelijks hebben ze hun klederen gewassen in het bloed van Christus. En dan zie je ook dat de ware heiligmaking, het ware heilige leven, eigenlijk dit is elke dag de toevlucht nemen tot het kruis van Christus. Elke dag weer die verzoening nodig hebben. Dat zie je ook in het leven van Abraham. En dat hij elke keer weer een altaar bouwt. Hij kan niet buiten de Heer. En wat is het erg dat wij zo vaak, en ik denk dat u dat bedoelt, zo vaak dat zondige leven zo door kunnen zetten. De Heere zo aan zijn plaats kunnen laten. Zo vormelijk bidden. Zo vormelijk naar de kerk gaan. Hè. Zo weinig de schuld omdragen van onze dagelijkse zonden. Hè. En ik denk ook dat deze geschiedenis ons daarop wijst. Dat we dat zo nodig hebben. Hè. Dagelijks werden ze ook begenadigd met hemels brood. Hè. En dat is toch een beeld van Christus. Het hemelse brood. En hebben wij nou die Christus dag en nacht nodig tot verzoening, tot heiliging, tot wijsheid. Ja? Goed, ik zag daar nog een vinger. Broeder de Bakker.
Ging het inderdaad over Sarah, dat die ziekte er kwam.
Ja.
En toen zei u dat door van harte dat een stuk voorzienigheid is geweest dat hij die terug hoefde te geven. Maar ja, ik denk dat hij het ook niet terug kon geven, omdat hij die terug mocht geven. Want hij was een herder. En direct een herder. Nog van een herder niet samenbrachten.
Mm-hmm.
En het was toch ook zo toen de broers kwamen in Egypte, dat ze niet in de vertrekken naar Egyptenaren mochten eten.
Mm-hmm.
Daar stonden ze echt al van te kijken. Dat laat natuurlijk Jozef zich openbaren aan zijn broers.
Mm-hmm.
Dus het was niet mogelijk dat hij het ook terug kon geven wat hij toegeschikt was.
Ja, maar het waren niet alleen een schaak.
Nee.
Ja, maar je had het gehad van een Egyptenaar. Die Egyptenaar die mocht niet naar Sarah kijken, want die was veracht en zijn haven. Dat was toch van een herdersvolk.
Goed, we zullen deze exegese nog eens onderzoeken op haar houdbaarheid. Kijk, het is namelijk zo dat het wel iets heel bijzonders was, want je kunt natuurlijk niet op alle details letten, maar we mogen dat hier wel even doen. Maar als je nou die opsomming leest, dan staat er schapen en runderen en ezels. En dan heel opmerkelijk, en ik wilde het eerst eigenlijk ook in mijn onderwerp omdraaien en dan vervolgens zeggen ezelinnen en kemels. Maar Gods geest schrijft dat niet voor niks. Hè? En toen ik verder onderzocht, toen bleek eigenlijk dat het een soort opsomming was. En in die zin klopt het wel wat broeder de Bakker zegt, dat de schapen zijn het minste waard. En wat was nou in die dagen het meeste waard? Een kemel. Dat was eigenlijk een van de meest bijzondere dieren en zeldzaamste dieren. Die werden hoger ingeschat dan maagden en knechten, hè, slaven en slavinnen. En dus in die zin zie je wel dat daar een opklimming in zit, hè, in de rijkdom die hij mocht ontvangen van de farao. Zelfs kemels, hè, dat was eigenlijk toch wel een symbool van rijkdom, aanzien als je kamelen kon hebben. Hè. Dat was maar heel weinig gegeven. En als eerbetoon, hè, geeft farao aan Abraham, hè, deze geschenken als een bruidschat, overeenkomstig de status van hem als farao. Hij kon dat allemaal geven, zelfs kemels, hè, die meer waard waren dan mensen in die dagen. Goed, nog andere vragen? Goed, dan wil ik u hartelijk bedanken voor de komst en voor het fijn dat u vragen zo stelde. Nogmaals, ik heb dat even in het kerkblad geschreven, maar dat hebt u natuurlijk niet. Maar mijn verontschuldiging dat we het moesten wijzigen in verband met een kerkelijke verplichting. Ik heb nu al een datum vastgesteld en ik hoop bij leven en welzijn, hè, dat er niets tussen komt. En als ik het goed zeg, dan is het woensdag 4 maart. Klopt dat, Koster? Ja. Goed. Dus ik hoop echt dat er niets tussen komt. En dat we deze datum allemaal kunnen reserveren. En dat u ook vrienden en bekenden mee wilt brengen. En dat we dan ook opnieuw weer een goede avond met elkaar mogen hebben. Ja. Lieve mensen, ik zou dat graag willen, maar ik krijg met de koster en zijn vrouw geen andere datum geprikt dan deze. En
woensdag 3 maart.
Ja? Zie je wel? Nou ja, begint bijna te beven als. Maar het is dus woensdagavond 3 maart. En bij leven en welzijn, als we nou. Nee. Dat is, kijk, daar zitten we ook allemaal mee, want ik had het op dinsdag, maar dan is dat weer voor de biddag. En ja, het is allemaal even zoeken. Maar ik beloof u dat als we het beleven mogen, dat we in verband met het nieuwe seizoen, we echt in overleg met alle verenigingen gewoon een lijst maken voor het hele jaar. En dan is dat allemaal wat overzichtelijker dan dit geïmproviseer elke keer. We zullen door schade en schande proberen wijs te worden. Hè? Maar dan zullen we het in ieder geval proberen elke maand op dinsdag. Maar dan is er weer wat. En ja, ik heb zelf ook mijn kerkelijke verplichtingen. En dan is weer klasses en al dat soort dingen. Dus dan moet je ook allemaal weer tussendoor fietsen. En dan zijn er hier weer bijeenkomsten. En dan is er weer een activiteitencommissie. En nou ja, er is van alles te doen. Dus en ik ben de laatste met deze. Dus ja, ik moet altijd nog kijken naar de gaatjes die er zijn. Hè? Goed, vriend Jaap, wil jij een versje opgeven? Dat heb ik aan tafel ook altijd. Als je de kinderen een versje opgeeft, dan lijken ze net of ze geen één psalm meer weten. Dus, maar we hebben de tijd door, Jaap. Zoek maar rustig een versje op.
84.
Ja hoor, dat is goed. Zullen we met elkaar zingen uit Psalm 84. Jaap heeft goed opgelet. Zoekt een vers aansluitend. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elkunner zal het zalig woord van Sion haast voor God verschijnen. Let, Heer der legerscharen, let op mijn ootmoedig smeekgebed. Hij laat mij niet van druk verkwijnen. Leen mij een toegenegen oor. O Jacobs God, geef mij gehoor. Psalm 84 tot slot, het vierde vers. Heren, zo hebben wij samen mogen luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt vanuit uw heilig woord, waarin u het leven tekent van uw kind en knecht Abraham, maar bovenal waardoor wij zien schitteren uw trouw tegenover zoveel dwalingen, ook reeds in dat jonge leven des geloofs van Abraham. Hij is nog maar net in het land der belofte en heeft daar de Heere aangeroepen, de erediensten ingesteld. En even later, Heren, als hij daar beproefd wordt in de hongersnood, dan vreest hij voor zijn eigen leven. En dan komt hij openbaar wie hij ten diepste is, een liefhebber van zichzelf. O Heren, wat een beschamende, ontdekkende lessen liggen er toch voor in, opdat we ons niet zouden verheffen boven Abraham, maar dat we zeggen, ach Heren, houd u mij vast. Schraag op dat pad mijn wankelende schreden. En geef ook dat als we zelf die weg van Abraham gegaan zijn en vanavond hier zitten met schuld, omdat we van u afgedwaald zijn, omdat we in donkere wegen terechtgekomen zijn, in wegen van leugen en bedrog, van zelfhandhaving, van eigen liefde, van dodigheid, o grote God, laten we dan toch niet blijven liggen in de zonden, zoals ons doopformulier zegt, maar ons oog opheffen tot u. Heere, wees mij genadig. Gun leven aan mijn ziel. En dan bent u het die ingrijpt. Zo wonderlijk en zo heerlijk. Toen Abraham niet verder meer kon. En toen van Abraham alles afgesneden werd. Toen kwam u. Heere, Abraham kon er niets meer aan doen. Zijn vrouw kwijt. En dat door eigen schuld. Maar u hebt haar teruggegeven. O Heere, en zo bent u nog steeds. Die onveranderlijke in uw trouw. Die nooit laat varen het werk dat uw hand begon. En daarom gaat uw kerk in u van kracht tot kracht steeds voort. Elke er zal in zalig oord van God voor Sion verschijnen. O, wat een toekomst hebben al die zwervers, al die vreemdelingen, al die pelgrims. Dierbare koning, maak ons zulke ongelukkige, gelukkige pelgrims, die wel weten van die tranen, die met dat zwerven gepaard gaan. Maar ze weten ook dat die tranen bij u in de fles vergaard worden en dat er straks een tijd zal komen dat u die tranen van hun ogen zal afwissen. Heere, wilt u zelf ons die tranen leren schreien voor u, vanwege onze zonden, vanwege onze afmakingen, maar ook tranen van verwondering. Waarom was het op mij gemunt? Tranen van blijdschap. Heere, zie zo in gunst op ons neer. Gedenk heel de gemeente, die we hartelijk aan u de Heer omdragen. Als daar ook gelden mag, daar uw stormen en uw baren. Heere, maar u bent toch degene die leidt, ook het schip van uw kerk. Te midden van de stormen houdt u het vast. En dat we daarop vertrouwen mogen. Ga zo met ons mee. Geef dat we het nog eens mogen overdenken. Herkauwen als de reine dieren. Omdat het ook nog zijn kracht mag doen. Ook als we weer van hier gaan. En wilt u ons dan ook over 4 weken weer samenbrengen. Dierbare koning, heb dank voor al uw zegeningen. Vergeef en verlaat ons niet. Om Jezus wil vragen we het u. Amen. Goed, allen wel thuis. Van harte ook de zegen. We hopen tot de volgende keer.